Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 23 september 2018. Klaas-Jan Zegwaard spreekt over het thema In the Name of Love. Wil je meer informatie of heb je vragen? Kijk op www.clcbreda.nl.
Goedemorgen Breda. Wat gaaf om jullie te zien. Wat gaaf om hier te zijn en... Ook gewoon gaaf om hier iets te mogen delen van datgene wat God mij geopenbaard heeft, dat God mij gegeven heeft. Ik kwam hier binnen en ik dacht, God, wat een leuke kerk. Gewoon een leuke kerk, leuk gebouw. Een leuke sfeer. Ik merkte vrij snel de Heilige Geest aan het werk. En er gebeurden hier gewoon goede dingen. En dat raakte mij echt aan. En CLC Breda, jullie zijn natuurlijk wel bevorderd met een stel enorm geweldige passers, hè? Zo, heb je het echt ingetroffen? We zijn samen 80 jaar oud, geloof ik, hè? Ja. Nee, geloof ik niet. Gewoon om te zien hoe God het werk is en wat God hier doet en wat God in Breda gestart is. Brabant staat niet bekend als een plek waar het makkelijk is om een kerk te starten. En als je ziet wat er al gebeurd is, wat er al ontstaan is en wat er al gerealiseerd is, dat is speciaal. En dan al die mensen die... Ik heb een aantal van jullie al mogen spreken vandaag. Dan hoor ik alle verhalen en dan hoor ik hoe God het werk is, wat God aan het doen is. En dan word ik daar echt wel heel erg enthousiast van. Dus dat is leuk om hier te zijn. Ik hoor altijd goede verhalen uit Breda. Mijn broertje woont hier ook, niet zo ver vandaan. Het is goed om hier te zijn en goed om hier te komen. Overigens, de klok doet het niet. Dus ik vertrouw op jou, hè? Even goed om mezelf voor te stellen. Ik ben Klaas-Jan Zegwaard. Ik ben al 31 jaar getrouwd met Martine, die hier ook is. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik zeg echt, en dat meen ik serieus, ik zou hier niet staan als Martine niet in mijn leven was. Zij is degene die het mogelijk maakt dat ik hier sta. We hebben 3 kids, maar hoera, dat zeggen niet alle ouders, maar ik ben blij met de empty nest. Alle kinderen zijn het huis uit. Die zijn zelfstandig. Ik wacht nog op het moment dat ze uit mijn portemonnee zijn, want ze studeren nog, dus ze kosten me nog wel geld. Maar het is gewoon genieten om met z'n tweeën gewoon lekker leuke dingen te kunnen doen. En het genieten van elkaar, nog wat meer tijd voor elkaar te hebben. We zijn al 19 jaar lang betrokken in CLC. En 19 jaar, dat klinkt heel lang en dat is ook heel lang. We kennen Erald, ken ik al persoonlijk nog wat langer uit de zakenwereld. Hij was een klant van mij en ik was een leverancier. En we hadden een hele goede relatie met elkaar, zonder dat we van elkaar wisten dat we christenen waren. En toen we daarachter kwamen, toen werd die band natuurlijk nog leuker en nog positiever en nog grappiger. En zo hebben we elkaar beter leren kennen. En zijn onze wegen ons steeds meer gaan kruisen en is op een gegeven moment ook in Haag gewonnen. Nou, het vervolg kennen jullie allemaal een beetje. Leuk om geïntroduceerd te worden als aanvoerder van het vertaalteam. Aanvoerder. Nou ja, we hebben eigenlijk een vertaalteam van 12 man. Ik geloof niet dat ik nou een opperhoofd ben of zo van aanvoerder. Ik ben wel degene die het een beetje coördineert. Ik noem het altijd de primus inter pares, hè? De eerste onder de gelijken. Maar het is gewoon leuk om te zien wat er allemaal gebeurt. Dat er een heleboel gebeurt. En het is leuk om te zien dat er ook hier een vertaalteam is. Dat jullie ook klaarstaan om mensen met andere talen achtergrond om die te ontvangen en welkom te heten. Daarnaast doe ik ook veel aan coaching, ook binnen CLC. Allerlei mensen, vooral jongere mensen. En ik voel mezelf, ja, ik ben 55, maar ik zit soms ook nog een beetje in ontkenningsfase. En het is gewoon leuk om met jongere mensen aan de slag te gaan. Ik vind bijvoorbeeld de leeftijd van studenten of mensen die in het begin van hun carrière staan en zo. En gewoon mijn leven te delen. Weet je wel, transparant te zijn over wie ik ben. Over mijn fouten en over de goede dingen die ik heb gedaan. En zo mijn leven te delen en zo een stuk handvatten mee te geven. En een stuk hulp mee te geven waar zij mee uit de voet kunnen. Waar zij mee gecoacht kunnen worden. En dat is zo ontzettend gaaf. En zo ontzettend belangrijk. Ik zie zoveel mensen die op het begin van de carrière staan. En er komt alles op ze af. De studie is afgelopen en dan moeten ze opeens een huisje kopen. En dan zijn ze opeens getrouwd en dan krijgen ze kinderen. En die carrière vraagt heel veel tijd van ze. Dat is niet altijd een makkelijke tijd. En als je daarin mag coachen en als je daarin mag ondersteunen, dat is geweldig om te doen. En dat vind ik altijd heel gaaf om bij betrokken te zijn. En daarnaast, mijn belangrijkste taakgebied, wat ik voor mezelf het meest kenmerkend vind, is dat ik heel binnen CLC Den Haag ook verantwoordelijk ben voor bijbelstudies. Ik heb ooit nog eens een keer een bijbelschool gedaan. En ik vind het ontzettend leuk om die bijbel in te duiken. Allerlei verschillende vertalingen, verschillende achtergronden. Te kijken naar de grondtekst. Niet dat ik heel goed grondtekst spreek, maar ik heb hulpmiddelen die me daarbij helpen. Om te kijken waar de tijd waarin het geschreven is, naar de schrijver, naar de auteurs. Te kijken naar de achtergronden en dat soort zaken. En dat te delen met andere mensen, dat is goud. Die Bijbelstudies, en dat doe ik ook in verschillende CLC's in het land, heb ik dat ook gedaan. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij UWV. En dat vind ik ook wel belangrijk. Omdat je daarbij mensen helpt die tijdelijk even een afstand hebben tot de afstandsmarkt. Door ziekte, of door werkloosheid, of door omstandigheden. En dat je probeert om ze weer een plek terug te geven in de maatschappij. Dat je daarin probeert te ondersteunen. Nou, dat doe ik dat niet zozeer operationeel. Ik ben heel veel bezig met informatievoorziening. Business intelligence voor de mensen die dat kennen. Informatievoorziening richting overheid, richting Tweede Kamer, richting sociale zaken, werkgelegenheid, richting binnenlandse zaken. Verantwoording van datgene wat we als UWV doen. Van joh, je krijgt zoveel geld, en hoeveel keuringen doen jullie nou? En is dat nou wel legitiem dat je zoveel geld voor zoveel keuringen krijgt? Dan doe je wel voldoende keuringen per jaar. Maar er zijn honderden cijfers, en dat is het die we presenteren. En dat is mijn vakgebied om daarvoor te zorgen dat die cijfers er ook zijn. En ook inderdaad verstrekt kunnen worden. Een leuk vak. Goed, dat ben ik. Ik zeg wel eens, in deze sessie gaat het een beetje lastig, maar de bijbelstudie zegt, je mag me alles vragen. Je krijgt niet op alle vragen antwoord. Maar ik sta ook na afloop open om eens een keer te praten of als je dingen wil weten, voel je vrij om aan te spreken, want dat vind ik gewoon leuk. Het is goed om te zien wat er in gebeurt, ook in Breda, die enthousiaste verhalen over Touching Heaven en over de vastentijd. Ook in Den Haag is er veel gebeurd. En het is veel te merken dat er gewoon van alles nog wat leeft. Niet alleen in Den Haag, maar dat er ook inderdaad gewoon dat verder gaat en dan het land gaat. Volgende week, dat is ook al aangehaald, volgende week opent CLC Leeuwarden. Dat is de 10e gemeente. Dat is gaaf. In 2003 was een seizoen door Martine en ik. Je hebt van die seizoenen, hè? Ik weet niet of jullie seizoenen hebben. Bij mij gaat het gewoon allerlei seizoenen. Je maakt van alles nog wat mee. En dat was een jaar dat Martine en ik, dat God tegen mij zei vooral, Klaas-Jan, ik wil dat je meer gaat bidden. Dat je gewoon even meer tijd bij me bent en meer tijd steekt om te bidden. Ja, heer, maar ik heb druk. Ja, nee, toch ga ik maar meer tijd steken om te bidden. Dus een jaar lang, een seizoen, dat ik minstens 3 keer per week, ochtends om 6 uur, in de duinen stond en daar te bidden was. En dat ik daar het God aan het zoeken was. En ik weet toen was er alleen nog maar CLC Den Haag. Dat heette toen nog niet eens CLC, dat heette toen nog Sion. Dat was 1 gemeente. En die was aan het bouwen, die was aan het groeien. Ik denk, weet ik veel, een paar 100 mensen. 200, 300. En dat ik aan het bidden was, Heere God, ik zag, je staat in de duinen, het is morgens vroeg, soms regen, soms wind, soms mooi weer. En er is een hoge plek in de duinen dat je bijna de hele stad Den Haag kan zien. En het is zo indrukwekkend dat je weet dat God al die mensen kent, al die mensen herkent, al die mensen weten wat er gaande is, van al die mensen weten hoeveel aarde erop doet. Nou ja, dat soort zaken. We zien de grootheid van God. En ik was aan het bidden, Heere God, laat uw zegen uitstrekken vanuit CLC, van Sion destijds, over Den Haag. Maar dat ik ook bid, want als de ene kant keek, zag ik Den Haag. En aan de andere kant zag ik de zee. Heer, laat nou komen vanuit het buitenland, vanuit de overkant. Van waaruit vandaan? Engeland, Australië, maakt niet uit, Colombia. Laat uw zegen komen in Den Haag. En dat uw geest hier aan het werk gaat. Dat uw geest dingen gaat doen. En dat uw geest zich dan zal gaan uitstrekken over heel Nederland. Naar Den Helder, naar Utrecht, Assen, Groningen, Leeuwarden, Tilburg. En weet je, dan sta je, hoeveel 15 jaar later sta je hier. En dan zie je dat gebeuren. Dat is zo gaaf. Ik wil niet zeggen dat ik specifiek voor Breda heb gebeden. Maar ik heb wel gebeden dat die geest door Nederland zou gaan, oké? Ik heb wel gebeden voor jullie. En ze zien om te zien hoe God aan het werk gaat. En wat God van gebeden gedaan heeft. Ik zie ook in de protestantse kerk, een heleboel protestantse kerken en katholieke kerken die leegkomen waar mensen weggaan. Maar ik zie dit nou voor me, heel vanuit Den Haag, dat al die gemeenten in Nederland aangestuurd worden. Ik zie de doorbrekers, ik zie andere dingen gebeuren. Er is zoveel gaande in Nederland. Super. Laten we daarvoor blijven bidden. Ook inderdaad, als je zelf bidden, dat het niet hier ophoudt, maar we doorgaan. En doorgaan, en doorgaan. Ik kan er komen allemaal dingen door me heen. Ik ga een bijbelstudie geven, maar ja, laat ik dat nou maar niet doen. Ik laat me even houden aan preek. Ik heb de titel, en Anastasia die sprak mij vorige week en die zei, heb je al een titel? En ik was toch over het nadenken over deze preek. En toen zei ik, ja, die titel heb ik. En dat was In the Name of Love. Het is de nummer eigenlijk van een, het is de muziek eigenlijk van een, de nummer van U2. En dat is uit 1984. Uit de tijd dat Martine en ik nog niet eens een relatie hadden, moet je nagaan. We zijn 31 jaar getrouwd. 1984 is dat nummer gereleased van het album The Unforgettable Fire voor de mensen van mijn generatie onder ons. In 1984 hebben ze ook opgetreden in Ahoy. Ik was erbij samen met Martine voordat we een relatie hadden. En de achtergrondzangeres, een van die achtergrondzangeressen, dat wist niet iedereen, dat wist ik zelf niet, was Chrissy Hynde van de Pretenders. Dat weten heleboel mensen niet, maar dat is heel grappig. En dat nummer is dus uitgebracht in 1984. En de tekst uit dat nummer gaat heel veel over de man, het gaat over de mens. Het gaat over de mens, maar het gaat over specifieke mensen, maar het is helemaal toegewijd specifiek aan Martin Luther King. Maar ook aan andere mensen die het gedaan hebben. One man who came in the name of love. Een man die kwam in de naam van de liefde. One man who came to justify. Om te rechtvaardigen. One man we betrayed with a kiss. Verraden met een kus. Shot in Memphis. Martin Luther King, neergeschoten in Memphis. And they took your life, but could not take your pride. Ze namen je leven, zegt Bono. Maar de trots, je waardigheid die je had, die konden ze niet van je afnemen. Die konden ze niet alleen van je afnemen, dat konden ze zelfs niet van je wegnemen toen je overleden was. Want het ging door. Het ging door naar de anderen. Ik heb een tekst en dadelijk komt die ook in het Nederlands op het scherm hoor. Dus eerst even, zullen we eerst het Engels laten staan alsjeblieft? This song is about, this is over een tekst van, het is een tekst van songfacts.com. Die hebben een hele mooie recensie geschreven en die heb ik even overgenomen. This song is about singular people, including Christ as a man, that lived a life with pride. Not in a boastful way, but in the pride of a person has when their thoughts and actions are motivated by their understanding, a full awareness of the dignity and sanctity of all human life. Misschien kun je even overschakelen naar de Nederlandse versie. Weet je, dit lied gaat dus. Het heeft een directe referentie naar Martin Luther King. Maar door Martin Luther King, zingt U2, Bono, hierdoor naar heel veel andere mensen. Heel veel andere mensen die dit als voorbeeld kunnen nemen. Die hier, wat eigenlijk wel mij enorm aangesproken heeft. Het gaat over singular people. Het gaat over afzonderlijke mensen. Het gaat over individuen. Individuen, mensen zoals jij en ik. En het gaat over de manier waarop je leven inhoud geeft. Wat je doet en waar je voor kiest in je leven. Wat je act, hoe je handelt, hoe je je uit, hoe je je manifesteert, hoe je laat zien op je werk wie je bent. Die een leven leiden met een soort van bewustzijn, een bewustwording, een soort van trots. Maar geen trots in de vorm van een arrogantie, maar een trots in het bewustzijn dat je weet wie je bent en dat je mag zijn wie je bent. Geen schaamte. Dus niet in een boastful way. En ook niet trots of niet op voorlaat staan. Kijk eens hoe geweldig ik ben. Absoluut niet. Maar het gaat over alle mensen. Over thoughts and actions. Het gaat over gedachten. En het gaat over handelingen. Let op hè. Het gaat niet alleen over doen. Het gaat ook over jouw gedachten. Hoe jouw gedachten die daar... Ja, wat jouw gedachten zeggen vaak veel meer datgene wat je zelf ervaart over datgene wat je mond soms zegt. En dan is de kans heel groot dat je mond op een gegeven moment daardoor beïnvloed gaat worden. Heel aardig doen tegen je manager op je werk. En in gedachten hem een niet zo leuke vent vinden, laat ik het netjes zeggen. Maar nee, het gaat over thoughts and actions. Over jouw gedachten en daden. Motivated by their understanding. Dus het gaat over de motivatie en de bewustzijn. Dat je daar ook jezelf laat motiveren. Het volledige bewustzijn over de dignity en sanctity. De waardigheid en goddelijkheid van bijna alle mensen. Durf jij met te leven met een houding met het bewustzijn dat God je heeft gemaakt. Je leven te geven. En je doods een stukje op te geven. Een serieus woord is offeren. Ten behoeve van andere mensen. Dit lied gaat over mensen die bereid waren om zichzelf weg te cijferen. Door hun gedaden, door hun motivatie, door hun handelen, door datgene wat ze doen. Ten gunste van andere mensen. En daar bereid waren om daar de prijs voor te betalen. Bereid waren om daar de kosten voor te dragen. Bereid waren om daar hun leven voor te geven. Bereid waren om daarvoor stappen te nemen die ze niet makkelijk waren, die lastig waren en moeilijk waren. Dus ten opzichte van alle andere mensen. Niemand uitzonderd. Geen uitzondering. Martina mag een flesje water, die staat op mijn stoel. Wat zei je? Ik heb hier een glas dan, dankjewel. Durf jij je in te gaan zetten voor andere mensen? En ik kan bijna soms gedachten horen kraken. Leuk verhaal, Klaas-Jan. Leuk verhaal over muziek en over YouTube en zo. Maar hoe zit het met die Bijbel? Wat betekent dat voor mij? Ik ga met jullie een paar teksten lezen. Johannes 15, vers 9 tot 13. Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag, want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook heb ik altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie deze dingen omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. Ik geef jullie deze regel. Houd van elkaar net zoveel als ik van jullie houd. Het grootste bewijs van zijn liefde is, dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. Weet je, en dat ik dit met jullie deel en deze boodschap neerleg, heeft te maken met het feit dat het niet altijd makkelijk is. Daar snap ik me, ben ik bewust dat het niet altijd makkelijk is. Maar ik ben het zo eens met wat er hier staat, Johannes 15, vers 11. Ik vertel je deze dingen omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen die ik ook heb ervaren. Die vreugde die er is, niet altijd meteen in de omstandigheden, makkelijk zat. De vreugde die niet altijd is als je dwars door dingen heen gaat en waarin je jezelf opoffert of jezelf geeft of jezelf offert voor de andere zaken, is er niet altijd vreugde. De vreugde is er wel na afloop. Die vreugde is er ook al aan deze aarde. De vreugde is er ook nu al, dat je dan ervaart dat God grote dingen gaat doen. Hoewel als ik 's morgens om 6 uur opstond, dan was ik niet altijd blij. Dat ik weet dat ik aan het bidden was, het was soms koud en winderig en aan de kust kan het koud zijn. Maar als ik nou zie wat er hier in de dag gebeurt, snap je dat er veel is? Deze woorden, Johannes 15, die spreekt Jezus in de laatste 3 dagen van zijn leven. Oké, dankjewel. Het Johannes-evangelie is grofweg onderverdeeld in 2 stukken. Halverwege, de eerste helft van het Johannes-evangelie gaat over de eerste 3 jaar van de bediening van Jezus. En de laatste helft van de Johannes-evangelie gaat over de laatste 3 dagen. Plus het lijden en sterven van Jezus. En die laatste 3 dagen, daar gaat dus bijna de helft van het Johannes-evangelie over. Gaat allemaal over onderwijs, over onderwijs, over onderwijs. Allemaal dingen die Jezus vertelt. Johannes-evangelie vertelt niet zoveel gebeurtenissen of dingen die gebeurd zijn. Maar gaat heel veel over het onderwijs wat Jezus geeft. En dan heb je het halve Johannes-evangelie, het onderwijs wat Jezus geeft in de laatste 3 dagen van zijn bediening. Dus stel je voor, Jezus heeft 3 jaar met zijn mensen opgetrokken. Hij heeft van alles nog eens meegemaakt, alles nog eens met ze gedaan. En dan is hij aan het afsluiten, de laatste 3 dagen. En dan ga je geen grapjes, tenminste ga je wel grapjes maken, maar je gaat geen onzin dingen vertellen. De laatste 3 dagen worden intens. Jezus weet wat er aan zit komen. Het wordt spannend. Hij weet dat hij moet afsluiten. En dat hij in dat opzicht zijn discipelen moet voorbereiden op de tijd van alles wat komen gaat. En in die 3 dagen geeft hij dit onderwijs. Houd van elkaar net zoveel als voor jullie houdt. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor anderen. Weet je, dat heeft zo ontzettend impact. Dat heeft zo ontzettend, dat raakt. Dat je echt zo analoog aan het liefde van in the name of love. Dat je zo je leven geeft voor andere mensen. Dat wil zeggen jezelf wegcijferen. Jezelf niet belangrijk vinden. Dat wil zeggen dat je soms ook andere dingen moet wegcijferen. Het feit dat ik hier kan staan heeft te maken met het feit dat Martine me af en toe losgelaten heeft. Omdat ik gewoon tijd heb genomen voor andere dingen en niet voor Martine. In de goede balans, hè? Begrijp me goed. Het feit dat ik zelf mezelf dingen ontzag gezegd heb om gewoon hier te staan. En dat je een offer wilt zijn voor andere mensen, omdat het uiteindelijk vreugde geeft. Vergis je niet, 2 Petrus 3 vers 9. God geeft iedereen een kans om een nieuw leven te beginnen, want hij wil dat iedereen gered wordt. In de NBG-vertaling, ik ben 55, wat ik net al zei, dus ik heb die oude NBG-vertaling nog uit mijn hoofd geleerd. God wil, is langmoedig jegens iedereen, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. God wil dat alle mensen tot bekering komen. Alle mensen. Dus datgene wat ik vroeg aan jou, om na te denken over wat je jezelf wil geven, of je bereid bent om jezelf je neer te leggen en je leven te geven, dat doe je niet voor een clubje mensen. De bereidheid moet zijn voor alle mensen. Zoals God houdt, wil dat alle mensen tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 9. God wil dat iedereen gered wordt. Dat is een hele belangrijke vraag. God wil dat, als God van iedereen houdt, als God van iedereen wil redden, kunnen wij het dan permitteren om mensen af te wijzen? Kunnen wij het ons dan permitteren om mensen aan de kant te zetten? Iedereen is iedereen. De oorspronkelijke titel van het nummer is Pride in the Name of Love. Ik had het net over iedereen. Een tijdje terug kwam er een vrouw naar me toe. Met zijn regenboogsjaaltje. En ze zei, weet je wat het betekent dat regenboogsjaaltje? Ik zeg, ja, dat weet ik heel goed. Toen vroeg zij, dat draag ik nog steeds, hoor ik er ook bij? Hoor ik er ook bij? Het raakt me. Als je ziet dat zij zich afgewezen voelde, dat zij een historie had van afgewezen voelen door kerken. Afgewezen voelen door mensen. En God houdt haar. Gaan we ons inzetten voor ook dat soort mensen? Voor die andere mensen, die misschien die ene hele statige man, waarvan iedereen tegenop kijkt en die heel veel respect krijgt. Maar als je hem echt leert kennen, dat hij weet dat het eigenlijk een dekmantel is voor een heleboel onzekerheid bij hem. Je moet denken aan die hele knappe meid die ergens op het podium stond. Fantastisch kon zingen. Enorme mooie uitstraling had. En als ze thuis alleen was, gekweld werd door depressiviteit en minachting over zichzelf. God wil dat niemand verloren gaat, dat alle mensen tot kennis komen. En God wil jou als individu, als mens, daarvoor gebruiken. Om daarmee aan de slag te gaan. Romeinen 5 vers 8. Christus is voor ons, iedereen gestorven, toen we nog leefden als slechte mensen. Het bewijs dat God van ons houdt. Jezus vroeg zijn discipelen om van elkaar te houden. Allemaal. Om ons in te zetten voor elkaar. En dat vroeg Jezus aan zijn discipelen. En over de hoofden van de discipelen vraagt dit aan jou. Vraagt dit nu aan jou om dat ook te doen. En soms heb ik er moeite mee. Ik vind het soms lastig. Ik vind het soms ondoenlijk. Dan worstel ik ermee. Hoe kan ik dat nou doen, Heere God? Hoe kan ik mezelf zo wegcijferen? U kent mij, u weet hoe ik onvolkomen ben. God weet als geen ander hoe onvermaakt ik ben. Hoe ik tekort schiet. En dan mezelf moet geven voor andere mensen. Ik zie tekort. En ik kan het niet. En datzelfde 3 dagen dat Jezus dat onderwijs gaf, zei hij ook, gaf hij het onderwijs over de Heilige Geest die zou komen als hij terug zou gaan naar de Vader. Johannes 14, 16. Ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. Een nieuwe helper, de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem jullie de waarheid kennen. Johannes 16, vers 12. Ik heb jullie nog veel te zeggen. Jullie kunnen het nog niet begrijpen. Als de Heilige Geest komt, zal hij de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid te spreken. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren. En de Heilige Geest zal komen en zal mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die hij mij bekend maakt, komt dat van mij. De waarheid over de liefde van mensen. De waarheid over het inzetten van mensen. Dat soort zaken is iets wat de Heilige Geest jou wil geven. Vanuit mezelf? Shake it. ik ga niet in staat zijn om zo de mensen toe te, mezelf over te geven voor andere mensen. Dat ik het wel heb kunnen doen in het verleden was omdat de Heilige Geest mij kracht gaf. Dat de Heilige Geest mij leidt, helpt, troost, bemoedigt en energie geeft als ik dat zo ontzettend nodig heb. De Heilige Geest is zo mooi in het Oude Testament. Ik moet echt beperken, want ik zou zelf willen vertellen, maar ik ga het kort houden. Korter, laat het zo stellen. Ja, Jesaja 11, vers 1 en 2. Even een mooie tekst over de Heilige Geest in het Oude Testament. Uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag van de Heer. Ik heb het Engels geleerd. The spirit of wisdom and understanding. Counsel and might. And knowledge and fear of the Lord. Dat is de Heilige Geest. Die geest, wijsheid, inzicht, kracht, verstandig beleid, kennis en ontzag van de Heer, die geest wil jullie helpen. Die wil jullie tegemoet komen. Die wil je helpen als het soms moeilijk is om je inderdaad te geven voor die andere mensen. Ik kan me voorstellen dat het soms lastig is wat ik van je vraag. Die toewijding dat Jezus zegt van niemand, de liefde kan zo groot voor de mensen zijn. Jezus liet het zien door te sterven, de grootste vorm van liefde. En dat is, soms is liefde geven een uitdaging. En soms is liefde geven en daarvoor jezelf opofferen lastig. Moeilijk. Moet je wat van jezelf opofferen en dat is lastig. Maar dan komt die Heilige Geest, Spirit of Wisdom and Understanding, Counsel and Might, and Knowledge and Fear of the Lord. Die wil je gaan helpen. Die wil je kracht geven. Die wil je gewoon ondersteunen. Let op, hè. Daar staat ook dingen in die belangrijk zijn. Alles is belangrijk. Er staat een van de woorden die erin staat is verstandig beleid. Wist je dat? We hebben een Heilige Geest van verstandig beleid. Oude Testament. Heilige Geest ook van kracht, van wijsheid, inzicht, kennis, ontzag van de Heer. Ik heb die Heilige Geest nodig. Ik heb die Heilige Geest keihard nodig. Als ik die Heilige Geest niet heb, dan kan ik niet staan en blijven in deze wereld. Als ik die Heilige Geest niet heb, kan ik me niet geven voor andere mensen. Die dus zo die wereld staat te smachten. Die vrouw met dat regenboogsjaaltje, die stond te smachten om geaccepteerd te worden door de kerk. Omdat ze wel wist dat God bestond en ze hadden er zo moeite mee. Ik zei ook tegen haar, joh, ik heb niet op alle antwoorden vragen. Of andersom, ik heb niet op alle vragen antwoord, oké? Ik weet het ook niet precies, maar ik weet wel dat zij wilde gewoon bij God horen. En ze had nergens een plek gekregen. Die man, die zo statige man, die misschien wel heel veel respect afdwingt, maar het eigenlijk een deklaagje is voor zijn onzekerheid van binnen. Er zijn mensen buiten in de wereld die wachten op jou. Die wachten op individuen die voor ze opnemen, die voor ze opkomen, die zich naar hen uitstrekken, die hun leven geven naar hun toe. Dat meisje, die er zo mooi uitziet en zo straalt, die geplaagd wordt door depressiviteit. Die mensen, die zoeken naar jullie wijsheid, naar jullie inzicht. En dat wil de Heilige Geest jullie geven. Door. God is aan het werk. Ik merk dat er iets gebeurt. Ik wil jullie eigenlijk uitdagen. In the name of love. Ben je bereid om jezelf te geven? Ben je bereid om jezelf toe te geven, toe te wijden? Ben je bereid om die stap te maken? Ook al is het soms lastig. En worstel je met dingen en snap je het niet helemaal. Heb je zelf moeilijke dingen? En dan snap ik. Ik weet dat het soms moeilijk is. Ik weet dat het soms lastig is. En weet dan dat die Heilige Geest er is om jou te helpen, die jou wil helpen, die jou kracht wil geven. Die je nooit alleen zal laten. Die je ook niet zal forceren. Jij mag de keus maken om naar mensen toe te gaan. De belofte is dat de Heilige Geest je kracht en wijsheid en inzicht en de rest zal geven. Ik wil graag bidden. Heere God, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor uw woord. Zo gaaf om daarin te kunnen duiken en te lezen wat er staat. Dank u wel voor uw nabijheid, uw aanwezigheid. Vandaag ook zo nadrukkelijk aanwezig. Dank u voor uw liefde. Dank u voor het voorbeeld van Jezus. Die profetische inhoud gaf in the name of love. Om zichzelf te geven voor andere mensen. En ik heb dit van tevoren met Robert overlegd. En ik ga een oproep doen. Het is soms zo makkelijk om voor jezelf te leven. En zo makkelijk om je eigen leven te leiden. Maar het nummer in the name of love gaat er over mensen die zichzelf geven voor andere mensen. Die zichzelf toewijden en beschikbaar stellen. Echt bereid zijn om er alles voor te geven. Nou, als jij het bent, als christen, misschien al jaren dat je meedraait. Maar nou eens een keer zeggen, ja Heer God, ik ga mezelf ook toewijden. Ik wil mezelf mijn leven geven aan u. Ik wil me toewijden aan andere mensen. Soms mezelf wegcijferen, maar wilt u me alsjeblieft wel de Heilige Geest geven. En ik ga je vragen als christen, als je die keuze wil maken om jezelf toe te wijden. Te geven op het moment dat het nodig is aan andere mensen om nu te gaan staan. En uit je stoel omhoog te komen en naar God te laten zien. Dat je gewoon jezelf wilt wegcijferen. En je toe wil wijden aan andere mensen. Door de kracht van de Heilige Geest. En als jij dat bent, wil ik vragen of je gaat staan. Ik sta met jullie mee. Dank u wel, Heere God, voor de mensen die hier staan. Die laten zien hoe ze stap willen nemen, Heere God. Om zichzelf te geven aan andere mensen. Te geven aan anderen en zichzelf weg te cijferen. En Heere God, dank u wel voor de keuze die deze mensen maken. Voor de stap die mensen doen. Heere God wil dit moment verankeren in hun gedachten. Dat ze gewoon daarmee in de slag zullen gaan. Dat ze zullen weten. En bovenal wil ik vragen, Heere God. Of u wilt komen met de Heilige Geest. Dat hij over deze mensen zal waaien. Dat hij kracht zal geven. En wijsheid en inzicht en leiding en energie. Op het moment dat het zo nodig is. Dat ze zullen ervaren, Heere God. Dat als zij zichzelf geven voor andere mensen. Dat het vreugde zal brengen. En blijdschap. Dat er daardoor andere mensen dichter bij u zullen gaan groeien. En andere mensen bemoedigd zullen worden, getroost zullen worden. U nabij zullen gaan ervaren. En kom met uw geest, Heer God, waai over deze mensen heen. Waai over deze mensen heen. Geef ze kracht en veranker dit moment in hun gedachten. Dat zullen we weten. En misschien ben jij hier wel vandaag voor het eerst. Of de tweede of de derde keer. Misschien hoor je wel iets over God. Misschien heb je zelf nog nooit een keuze gemaakt om je God te gaan dienen. Heb je zelf nog nooit een keuze gemaakt? Dat je zegt, Heere God, ik wil mijn leven toewijden aan u. Ik weet dat u bestaat. En ik wil mijn leven laten leiden door u. Misschien is dat voor het eerst. Of misschien heb je dat wel eens vaker gedaan. Dan moet je toegeven dat je eigenlijk bent afgegleden en afgevallen. Op een niveau dat je leven leidt zonder God. En als jij het bent, voor wie het nu goed is, dat jij je leven opnieuw toewijdt aan God, sowieso. Dat je zegt, Heere God, u bent voor mij het belangrijkste. U bent voor mij God. En ik wil mijn leven aan u geven. Als jij dat bent, wil ik vragen om je hand nu omhoog te steken. Of als jij het bent, die dat vaker heeft gedaan, en die nu terug moet komen bij God. En wil ik ook vragen om dat opnieuw aan God te laten zien. Aan God te laten zien door je hand omhoog te steken. Van Heere God, ik wil terugkomen bij u. Ik heb te lang mijn eigen leven geleid. En ik ga mijn leven samen weer met u leiden. Ik wil me teruggeven aan u. Ik zie handen omhoog gaan. Dank u wel. Ik wil je echt de gelegenheid geven. De laatste kans. Niet voor nu. Maar als je erbij hoort om ook je leven toe te wijden aan God. Misschien voor de eerste, voor de tweede keer. Steek je hand dan omhoog. Dan gaan we samen bidden. Ik wil vragen of iedereen mij nabidt. En dat we gewoon met elkaar zo hardop bidden. Uitspreken hoe we God willen leiden. De leid van ons willen laten zijn in ons leven. Bid mij maar na. Lieve God, dank u wel voor deze dag. Ik wil mijn leven aan u toewijden. Ik wil leven samen met u. Niet zonder u. Heere God, wilt u me leiden? Heere God, wilt u me helpen? En dank u wel, Jezus, dat u voor de verkeerde dingen die ik heb gedaan bent gestorven aan het kruis. En dat we door Jezus direct bij God mogen zijn. Amen.